2000 jaar geleden. Paulus, de grote heidenapostel, ontdekte in Athene een altaar voor de onbekende God. Wie is hij? Waarom wordt hij gediend? Wat willen de Griekse wijsgeren met hem bereiken? Dat altaar geeft aanknopingspunten voor een goed gesprek op de Areopagus. In 2023 ontmoeten zendingswerkers mensen in andere landen. Zij hebben opvattingen over menselijke thema's die overal terugkomen. Geven deze opvattingen aansluiting voor zendingswerkers? Of werpen ze juist een blokkade op? Dit is de Paulus-podcast, waarin zendinggeïnformeerde gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Eckeveld. Samen met mijn collega Frans van Grol ga ik in gesprek met zendingswerkers over religieus besef in andere culturen.
Het thema van deze keer is levensleiding. En de basiservaring die daarbij hoort is het lijden. In alle culturen kom je de gedachte tegen dat er een macht is die voortdurend in het bestaan van de mens ingrijpt. Aan deze macht kan hij zich moeilijk ontworstelen. In het dagelijks leven zegt men dan bijvoorbeeld: dit was een noodlottig ongeval. Iets wat niemand kon voorkomen, waar geen mens invloed op kon uitoefenen. Het lijden in deze wereld kan enerzijds verklaard worden door verkeerde keuzes van de mens zelf, maar vaak is er geen verklaring en wijt men een ongeluk, een ziekte of een ramp aan het noodlot. Vandaag gaan we met Teun Hakvoort, zendingswerker in Guinea, in gesprek over de opvattingen over lijden in de Guineese cultuur. Nou Teun, welkom in ons midden.
Nou, graag gedaan.
Ja, je woont in de stad Bokee.
Klopt.
Kun je daar iets meer over zeggen? Wat is het eigenlijk voor een stad?
De stad Bokee die ligt in het West-Afrikaanse Guinea. En dat is een stad, ja, we weten niet precies hoeveel inwoners. Maar wat duidelijk is, allerlei etniciteiten die wonen daar. Er wordt mij wel verteld van meer dan 14. Dus het is daar één grote Babylonische spraakverwarring.
Ja, ja.
Waar we gelukkig met Frans terecht kunnen en ook met het Susu. Dus zo kunnen we communiceren met mensen. En daar woon ik samen met mijn vrouw Gadien en onze vier dochters, onze vier kinderen. Evelyn, Aliette, Joelle en Mathéa.
Nou, geweldig. En wat voor werk? Jullie zijn er niet voor niets. Wat voor werk mag je daar doen?
Nee, we zijn er niet voor niets. Wij zijn uitgezonden namens onze gemeente Scherpenzeel. En ik ben daar evangelist. Ja, het is een hele... Je treft daar van alles aan. Je treft voornamelijk moslims aan. Maar je treft daar ook christenen aan. En wij zijn daar gekomen om het woord van God, om dat te verspreiden. Als God namelijk een boodschap heeft voor ons als mensen, dan is het hoogst belang dat wij als mensen weten wat die boodschap is. En dat vinden Guineërs zelf ook. Dus daarom krijgen we daar alle ruimte om die boodschap, om dat woord van God ook te delen. En daarnaast leven we samen met Guineese christenen. Daar komen we elke zondag komen we daar mee samen. En bidden we samen, aanbidden we de Heere en luisteren we naar zijn woord en naar zijn stem.
Heel mooi. Nou, hartelijk bedankt voor deze introductie. En dan gaan we nu terug naar het thema.
Ja, ik ben wel benieuwd, Teun. Jij spreekt natuurlijk veel Guineërs in Bokee met allerlei verschillende achtergronden. Dus misschien is het moeilijk om harde uitspraken te doen over dit thema van vandaag. Maar kun jij globaal eens aangeven, hoe zien mensen in Guinea het als er lijden in hun leven komt? Hoe kijken ze ernaar? Wat is hun opvatting daarover?
Ja. Voor een stukje context, wij wonen midden in de wijk. Wij wonen met Guineërs om ons heen. Ze werken bij ons. We leven met ze. Wij zijn één met ze. Wij zijn onderdeel van hen. En wat betreft het lijden, dan denken we aan ziekte. Dan denken we aan de dood. Dat hoort er helemaal bij. Het is niet raar voor Guineërs dat dat gebeurt. Ze zeggen dunia agorgo. Deze wereld is moeilijk. Het leven is moeilijk. En als ik bijvoorbeeld vertel dat mijn beide ouders nog leven, dan zijn ze verbaasd. Als ik vertel dat mijn 4 jongere broers en mijn 2 jongere zussen, dat die nog leven, dan zijn ze verbaasd. Want veel vaker is het anders.
Dus eigenlijk zie je dan dat Guineërs van jongs af aan al geconfronteerd worden met de dood in hun eigen familie.
Ja.
Oh ja.
Ja. En de dood hoort er helemaal bij.
Hmm.
En het lijkt soms wel, des te ouder iemand is als hij sterft, des te erger is het. En hier in Nederland krijg je soms de indruk van des te jonger als iemand sterft, des te erger is het.
Nee, maar dan moet je toch eens even proberen nog wat meer woorden aan te geven. Daar word ik echt een beetje nieuwsgierig van. Hoe ouder, hoe erger het is als iemand overlijdt, omdat hij dan zoveel jaren met zijn familie is geweest.
Ja, zo? En dan heeft hij een hele grote plek heeft hij ingenomen in de familie. Dan heeft hij heel veel eer en dan valt zo iemand weg.
Oh, ja.
Ja. Terwijl als iemand nog maar kind is, ja, het is bijna, je zou bijna zeggen, het is geluk als zo iemand door al die ziekten die hem kan overkomen heen rolt en hij volwassen wordt.
Hm.
Dus laatst kwam onze buurvrouw, die kwam voorbij lopen en het viel me op dat ze haar baby niet op haar rug had. Dus in mijn onschuld vroeg ik, waar is je kind? Afaga, die is dood.
Och, ja. Wauw, ja, ja, zo dichtbij is het dus.
Zo dichtbij is het.
Zie je het ook nog een verschil in een rouwproces? Rouwt men meer over iemand die wat op leeftijd is dan over een jong iemand? Hoe verwerkt men dat?
Als iemand laatste overleed, er een hele oude man. Ze zeiden dat hij misschien al wel ouder dan 100 was. En toen kwamen ze echt van heinde en ver. Kwamen ze naartoe. Hij werd ook niet op dezelfde dag begraven, maar een paar dagen later.
Oh, dat
nou, dat is heel bijzonder.
Ja.
Dat gebeurt met kinderen nooit.
Hm.
Dat is meestal gewoon de dag van overlijden is de dag van begraven.
Hm. Oké, okay, ja.
Lijden komt dus ook volop voor in de Chinese cultuur, in elke cultuur. Maar welke verklaring hebben mensen daarvoor? Hoe komt lijden volgens Guineërs in deze wereld? Waarom wordt er zoveel geleden overal?
Nou, het is opmerkelijk dat wij die vraag stellen. Wij willen graag weten van er is lijden. Waarom is dat? En misschien heeft het er wel mee te maken, omdat wij deze, waar de christelijke wortels zijn in Europa, dat we zo goed weten waar de oorzaak van het lijden ligt. Namelijk in de zonde.
Ja.
Genesis 2. Op de dag als je van die boom eet, als je ongehoorzaam bent, dan zul je de dood sterven. Daar ligt het waarom van het lijden. Maar heel vaak bedoelen we het hoe in West-Europa. Dus als ik vraag aan iemand van waarom is die overleden, ja, hij had een virus.
Ja.
Dat is hoe. Dat is niet waarom. We zeggen dan niet van, nou, hij of zij was ook zondaar.
Ja, dat is waar, ja.
Dus,
nou, heb je zeker een punt. Ja.
Dat is opmerkelijk. De waarom-vraag in Guinea, die hoor ik ook niet zo vaak gesteld worden. Als iemand overlijdt, dan was dat Gods wil. En dan zeggen we, goddank. Dus als ik iemand condoleer, regelmatig wordt dan gezegd van, Allah Nuali, goddank. Of wij lijden.
Gemeenschappelijk.
En dan is het dus, leid je niet alleen.
Ja.
Hij heeft zo. Nee, de gemeenschap leidt.
Maar Guineërs zien dus niet een hogere macht die lijden geeft of zo. Of een externe oorzaak waar lijden vandaan komt. Daar houden ze zich dan niet zo mee bezig.
Uiteindelijk is God degene die alles doet en die alles bepaalt. En als hij wil dat ik vandaag overlijd, dan gebeurt dat en dan valt daar niets tegen te doen. Dus daarom hoor je in het dagelijks leven ook heel vaak terugkomen van, als God het wil, dan ga ik dat of dat doen.
Ja.
Ja, maar kunnen Guineërs dan, denken ze dat ze zelf een hand hebben in lijden wat hen overkomt? Ik bedoel, kunnen zij zelf iets doen waardoor hen lijden overvalt? Of is God zo ver bij hen vandaan dat hij zo almachtig is en dat daar helemaal niets, geen enkele invloed op uit te oefenen is?
Ja, en dan kom je bij een volgend terrein van lijden. Want als namelijk iemand overleden is, dan betekent het dat niets geholpen heeft. En dat uiteindelijk dus Gods wil besloten heeft dat die persoon overlijdt. En als God het wil, ja, dan kun je er niks tegen doen. Maar ja, je hebt ook lijden waar je wel iets tegen kunt doen.
Ja, zoals bijvoorbeeld iemand die ziek wordt. Heeft hij dan iets fout gedaan? Of iemand die gehandicapt is? Of iemand die blind is?
Ja, dan wordt het al wat ingewikkelder. Bijvoorbeeld als iemand uit een palmboom valt. Nou, dan heb ik nog nooit gehoord dat iemand zich afvroeg van... hé, hoe zou dat komen dat hij uit die palmboom gevallen is? Of bijvoorbeeld het kindje van onze buurvrouw... die liep bij de moeder terwijl ze aan het koken was met de hete olie. Viel in de hete olie met haar hand en helemaal verbrand. Ja, de reden die dan gegeven wordt, wat een domme moeder. Die heeft niet goed opgepast.
Oh ja.
Dus dan is de oorzaak, is de moeder heeft niet goed opgelet. Maar als iemand ziek wordt, ja, dat kan een legio aan oorzaken hebben.
Ja, en dan is er niet een eenduidige verklaring voor te geven of zo.
Nee, want je hebt natuurlijk de zichtbare wereld waar je mee te maken hebt. Maar er is ook een onzichtbare wereld. En die onzichtbare wereld heeft een enorme impact op het leven van Guineërs. Dat is onvoorstelbaar.
Oké, hoe zie je dat? Hoe zie je dat?
Kijk, in de Bijbel lees je ook over geestelijke boosheden in de lucht. Je leest over duivelen. Je leest ook over engelen. Dat zijn allerlei machten die onzichtbaar zijn en die zich ergens om ons heen bevinden. In Europa hebben we dat allemaal wegverklaard, want ja, je hebt natuurkunde en je hebt scheikunde en als je daarmee verklaren kunt, dan zit daar niks tussen. Maar in Guinea zit die hele geestelijke werkelijkheid zit er wel tussen. Dus ziekte, dat is niet alleen een gevolg van een virus of van, misschien wel, maar daar kan iets tussen zitten. Wat die ziekte veroorzaakt.
Maar proberen mensen ook dan die in contact te komen met die wereld die dan om hen heen staat? Of proberen ze die ook te beïnvloeden om op die manier lijden te voorkomen misschien?
Ja, daar is dus contact mee mogelijk. En je kunt je daar dus ook tegen beschermen.
Hoe gaat dat dan?
Soms heel eenvoudig het gewoon vermijden. Dus iemand die voor ons werkt had ergens een stuk land. En hij wist dat daar een boze geest huisde. Nou, hij heeft het land maar verlaten. Beter geen land dan een land met een boze geest. Iemand anders die voor ons werkte, die kreeg een koffer met allemaal spullen uit Europa. Op een bepaald moment merkte ze dat iemand jaloers was op die koffer. Toen heeft ze alle koffers van de hand gedaan. Ze was bang om vervloekt te worden.
Oh ja.
En vervloekt worden... Ja, dat kan allerlei dingen veroorzaken. Daar kun je ziek van worden, daar kun je van sterven. Alles wat er tussenin zit. En mensen maken ook graag een omweggetje als ze weten dat ergens een boze geest schuilt. Of als je een huis gaat bouwen, dan breng je eerst een groot offer. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval het stuk grond waar je huis gebouwd gaat worden... ontdaan is van alle boze machten die daar nog zouden mogen huizen.
Tjoh.
En... toen onze jonkies van onze hond doodgingen, ja, voor onze buurvrouw was dat echt geen vraag wat er aan de hand was. Dat was gewoon hekserij.
Oh.
En zijn die vervloekingen ook reëel? Hoe kijk je daar tegenaan als westeling en zendingswerker?
Die vervloekingen die zijn reëel. Als je namelijk leeft onder de macht van de boze... dan is dat een reële macht. Als je bevrijd wordt door het evangelie, dan worden niet alleen zonden vergeven, wordt er niet alleen schuld verzoend, maar dan wordt er ook bevrijd uit die macht. Chinese christenen zeggen wel van dat het voor hen ook echt een bevrijding was toen ze in de Heer Jezus gingen geloven. En toen ze het hele systeem achter zich mochten laten. En mochten weten dat dat nu geen grip meer op hen kon uitoefenen.
Hm.
En het gebeurt dus ook.
Het komt ook gewoon uit.
Het komt ook uit, ja.
Ja.
Het is geen bijgeloof, het is geen verzinsel of zo.
Dus dat betekent dat jij daadwerkelijk ziet hoe de duivel eigenlijk werkt.
Ja.
Ja.
Je ziet het daar om je heen echt gebeuren.
Ja.
Ja, mensen worden echt blind. Mensen sterven echt. Mensen worden echt ziek.
Maar als zendingswerker leef je daar middenin.
Ja,
dat dan klopt. Zul je ook wel eens wat bestrijdingen ervaren, neem ik aan.
Ja, dat, dat klopt. Een van onze, degene die voor ons werkt, die zegt van, als ik val, dan, dan weet ik dat er binnenkort iemand gaat sterven. En nou, dat was gebeurd. En toen, de volgende keer kwam ze weer. En ze zegt van, ja, ik ben gevallen, dus ik weet zeker dat er nu binnenkort iemand gaat sterven. Dus mijn vrouw en ik hadden met haar gesproken, zullen we bidden? God is machtig om dat te weren. We hadden gebeden, er was wel iemand gestorven.
Hmm.
In haar directe nabijheid.
Ja.
En dan denk je wel even van, hé, wat gebeurt hier?
Ja.
Komt dichtbij, hè?
Komt heel dichtbij, ja.
Ja. Merk je die weerstand ook als je op pad gaat om, het even, om met mensen te spreken over het evangelie?
Dat hangt er vanaf. Er zijn gevallen dat je die weerstand heel duidelijk voelt. Dus dat je voelt van, er is geen ruimte om over het evangelie te spreken. Maar veel vaker is er wel ruimte om over het evangelie te spreken.
Ja.
Het moet een hele bevrijding zijn voor mensen die door genade hier aan mogen ontsnappen.
Ja. Hè?
Want het geeft een enorme angst, neem ik aan.
Ik zit ook gewoon echt een beetje na te denken over, wij hebben het nu over lijden, over levensleiding en dan lijden met een lange ei. Maar eigenlijk komt vanuit Gene dan heel duidelijk naar voren dat daar heel direct boze macht aan gekoppeld is.
Ja.
Sterke veroorzaker daar, gewoon letterlijk aanwezig. Ja.
En alles heeft dus ook zijn eigen oplossing. Dus als je te maken hebt met boze geesten, ja, dan moet je niet als eerste bij God zijn, maar dan moet je als eerste bij een imam zijn. Of dan moet je bij een medicijnman zijn. Heb je te maken met hekserij, dan moet je bij de medicijnman, dan moet je bij de tovenaar zijn. Heb je te maken met magie, dan moet je ook bij de tovenaar zijn. Dus, en wat nou opvallend is, als iemand nou christen wordt, dan gaat hij niet zeggen van, die boze geesten en die hekserij, dat is allemaal onzin. Maar dan zoekt hij de oplossing ergens anders.
Ja.
Dan gaat hij niet meer naar een medicijnman. Dan gaat hij niet meer naar een imam toe. Dan gaat hij zich niet meer wassen met stukjes bijbeltekst of stukjes korantekst. Maar dan bidt hij tot God.
Dus dan wordt dus in gedrag veranderd echt wat.
Ja.
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 En wat je dus ziet is van, als mensen te maken krijgen met problemen om hen heen. Dan zeggen ze van, ja, je kunt je daartegen beschermen. Je kunt je beschermen tegen boze geesten. Je kunt een stukje tekst uit de Koran kun je als halsketting omdoen. Of als altijd bij je dragen. Of je hebt een bepaalde ring om die je daartegen kan beschermen. Of je wast je met water wat over de Koran heeft gelopen, wat daarmee heilig water is. Je ziet dus dat dan bepaalde dingen uit de religieuze wereld, die worden dan gebruikt om je ergens tegen te beschermen, om je ergens tegen te behoeden. Als het ware is het dan alsof je God die heel ver weg is, alsof je hem als het ware in je zichtbare wereld probeert te trekken. En dan krijg je God aan je kant. Nou, en ja, op het moment als we dat proberen, als we God onderdeel maken van deze zichtbare wereld, dan gaat het mis. Maar goed, dat zie je natuurlijk ook, dat is niet alleen iets van niet-christenen. Dat zie je ook gewoon, het heidendom kun je ook in het christendom zien.
Hmm.
Als ik, ik geef genoeg, zodat God doet wat ik vraag.
Ja.
Ik bid, want God antwoordt elk gebed. Ik ga genoeg naar de kerk, ik vast genoeg. En dan ben je niet een God aan het dienen, maar dan ben je als het ware God aan het aan het manipuleren. Ja. Dus je stelt hem zo in dat hij precies doet wat ik wil.
Maar ik kan me zo voorstellen voor Chinese christenen dat het toch wel ingewikkeld is als je uit zo'n cultuur komt en je bijvoorbeeld je broers en zussen zitten daar nog middenin. Hoe ga je dan daarmee om? Hoe doen ze dat?
Ja. De Heer Jezus volgen, dan zegt de Heer Jezus van, en ieder die dat wil, moet eerst kosten overrekenen.
Ja.
Je moet hiermee breken. Je moet dit echt achter je laten. En dat moet je ook uitleggen. Dus toen de laatste keer, toen gaven christenen aan dat ze gedoopt wilden worden. Toen hebben we het ook over dit punt gehad. Heb je thuis, heb je nog flessen liggen met gewijd water waar je waarde aan hecht? Ja. Heb je misschien amuletten liggen? Neem ze allemaal mee. Gaan ze allemaal verbranden.
Hebben jullie dat ook gedaan?
Ze zeiden dat ze niks meer hadden. Maar een vorige christin, die heeft toen een keer haar amulet meegenomen en haar briefjes waar Koranteksten op stonden. En die zijn verbrand in onze tuin. Wat je dus ziet is, als Guineërs, als die van moslim, als ze christen worden, dan wordt hun hele godsbeeld wordt veranderd. In plaats van dat ze God dienen op een mechanische manier waarbij het heel belangrijk is om de juiste rituelen te volgen, wordt het God dienen omdat hij het waard is. Dan bidden we tot God, niet omdat bidden werkt, maar omdat we God vertrouwen. Dan bidden we tot God, dan lezen we zijn woord, niet alleen omdat hij ons daarin onderwijst, maar ook uit gehoorzaamheid. En zo zie je dus dat het godsbeeld van een christen, God is het waard. We kunnen God vertrouwen, hij is betrouwbaar, hij is trouw. En daarom vraagt dat van ons gehoorzaamheid, om hem dan ook op die manier te dienen. En God is consistent, daar mogen we altijd van uitgaan, in zijn trouw. Maar God is ook vrij om te doen, om te helpen, om ons gebeden te verhoren, hoe hij het wil en wat het meest trekt tot zijn eer.
Dankjewel, dat is volgens mij een hele mooie afsluiting van deze podcastaflevering. Veel dank dat je wilde komen, Teun.
Graag gedaan.
Dit was de derde aflevering van de podcastserie De Onbekende God. Volgende week spreken we over behoefte aan verlossing met Aline van der Maat, begeleider van het kinder- en jeugdwerk in Ecuador. Abonneer je op de Paulus Podcast en je krijgt een melding als de nieuwe aflevering is verschenen.